luistert naar de podcast Hoezo Burgerschap? Een initiatief van het Expertisepunt Burgerschap van de MBO-raad. Welkom allemaal bij deze podcast over prioriteit in het kader burgerschap in het MBO. Eén in een reeks van vier podcasts. Mijn naam is Bas Litjens en ik mag deze podcast hosten. En vandaag bij mij aan tafel Annette Verheijen van Curio, Robert Schutter van Deltion en Hava Adal van Lentis. Welkom allemaal, fijn dat jullie er zijn vandaag om met mij dit gesprek te voeren. Ik ga jullie vragen jezelf even kort te introduceren. En dat doe ik ook met meteen een vraag erbij. Vandaag is het thema prioriteit, prioritering. Hava, als ik jou als eerste mag vragen jezelf kort te introduceren en meteen antwoord te geven op de vraag: heeft burgerschap in het MBO prioriteit?
Ja, laat ik daar maar gelijk als eerste antwoord op geven. Dat hebben we. Ja, dat is er zeker. Mijn naam is Hava Adal en ik werk bij Lentis Onderwijsgroep in Zuidwest-Nederland. En het heeft zeker prioriteit. Meer dan ooit.
Meer dan ooit zelfs. Ja. Nou, ja. Daar kunnen we straks zeker verder over praten. Robert, aan jou dezelfde vraag.
Robert Schutter, Deltion College in Zwolle. Daar werk ik nu 14 jaar. Al die 14 jaar betrokken geweest bij burgerschap. En de laatste 3 jaar in de regiegroep. En daarnaast ben ik ook nog evenement- en activiteitencoördinator voor het vak burgerschap. Om het vak wat betekenisvoller en belevenisvoller te maken.
Mooi. En heeft het bij Deltion een beetje prioriteit?
Ja, in woord zeker. Alleen inderdaad, daar ben ik altijd erg benieuwd naar van wat gaan we nu werkelijk ermee doen? En wat gaat er veranderen? Daar zit ik wel echt op te wachten.
Ook een interessant onderwerp om straks verder uit te diepen. De verandering die er misschien gaat komen. En Annette, als ik jou als laatste het woord mag geven.
Nou, eindelijk het momentum. Ik vind 2023 nu het jaar van de waarheid. Eindelijk. De burgerschapsagenda 1721. Ik denk van, oh, gaat er nou eindelijk iets gebeuren? Nou, heel vaak on hold. Bijna geen prioritering. Nou, nu door het KBA-rapport, OBU-rapport. Ik denk van, oh, wauw, nu gaat het echt gebeuren. En binnen onze organisatie, Curio. Ik ben nu 36 jaar maatschappijleer. En al die andere varianten van maatschappelijk georiënteerde vakken. Bezig met die wereld groter maken voor onze studenten. En nu krijgt het body, nu krijgt het, ik zeg altijd momentum. Nu liggen er kansen en die moeten we gaan oprapen. Dus het heeft binnen onze organisatie nu eindelijk prioritering. Ik heb een kenniskring sinds een jaar. De zes sectoren werken, gaan samenwerken om te bouwen aan een bekwaamheidsprofiel, een gemeenschappelijke visie. Dus ook in de kwaliteitsagenda, de werkagenda, krijgt het prioritering. Dus ja, prio echt. Ik ben er heel blij mee.
Ja, ik merk het. Dat is heel erg goed om te horen. Want nou, je doet dit al een tijdje, dus je merkt ook wel een stijgende lijn in de prioritering.
Ja, prioritering in het. Nu is het een van de verenigingsafspraken, hè? Dus tijd en budget. Het is altijd een verdelingsvraagstuk. Hè? Waar gaat het geld naartoe? En waar gaat de tijd naartoe in lessentabellen? En er is altijd een beweging. Hè? Maar nu zit er ook de overheid achter. Ja, vanuit allerlei vraagstukken, maatschappelijke vraagstukken. Polarisatie. Ja, we moeten echt aan de slag.
Robert, ik zag jou heel even. Ja, dat ziet de luisteraar natuurlijk niet, maar ik zag je heel even je hoofd een beetje bewegen. Deel jij dit?
Ja, ik deel het wel. En alleen, nee, ik, je hoort aan mijn accent, ik kom weer uit het noorden, dus ik wil het ook wel graag zien. En dat betekent ook, als je bij ons op school kijkt, van ook wij hebben een visie ontwikkeld. We spreken met de directie over hoe gaan we het nu veranderen. We hebben een flexpool burgerschap in het leven geroepen. Dus er veranderen wel dingen. Maar de inhoud van het vak, daar ben ik wel heel erg nieuwsgierig naar. Van hoe gaan we dat aanpakken? En ik weet niet of Annette ook betrokken is geweest bij het ministerie om mee te praten. En er waren hele ambitieuze plannen. En je ziet al dat er toch ook al wat aan geschaafd en geschuurd wordt. En dat vind ik soms ook wel weer jammer. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat.
En wie schaaft en schuurt dan?
Ja, allerlei partijen die ook belang hebben bij het vak. En je ziet dat de besturen willen heel graag ook een eigen gezicht bij het vak burgerschap hebben. Mm-hmm. Wat soms wel weer ten koste gaat van de inhoud van het vak. Studenten mogen ook meepraten. Die willen vooral dat het een leuk vak is. En al die partijen zorgen er wel voor dat er misschien uiteindelijk toch weer een compromis uitkomt waarvan ik hoop dat het de goede kant op gaat. Maar ik ben wel heel erg benieuwd.
Ja, de oeroude Nederlandse polder die zorgt voor het ultieme compromis.
Ja.
Ik ben wel benieuwd, want nu op zich merken we van er spelen dingen in de maatschappij die ervoor zorgen dat burgerschap heel erg naar de voorgrond is. Maar Hava, als ik jou mag vragen, van merk je ook dus dat de school zelf, dus in jouw geval Lentis, dat ook volgt, als in merk je dat daar die prioritering alleen maar daardoor ook sterker wordt?
Ja,
ook binnen jouw team?
Ja, zeker. Ik merk het bij alle lagen binnen onze instelling. De urgentie is nu hoog, hè? Ik bedoel, je hoeft maar de krant open te slaan of even naar tv te kijken. En we hebben te maken met allemaal maatschappelijke vraagstukken. Die ons in alle aspecten van ons leven, in ons persoonlijk leven, maar professioneel ook raken. En je merkt dat bij iedereen binnen de organisatie nu wel, dat het leeft. Wij hebben een kerstverse strategisch meerjarenplan vanaf 2023. En daarvoor hebben wij heel veel sessies gehad met alle betrokkenen. Binnen onze instellingen, maar extern ook. En eigenlijk gaat het constant over die toekomst. Die onduidelijke toekomst wat snel op ons afkomt en waar we misschien ook wel helemaal in zitten, in die transitie waar we het allemaal over hebben. En het was opvallend om te zien dat burgerschap, dat zo vaak terugkwam in die gesprekken. Daar waar het een SNP geleden nog, zeg maar, dat werd ook wel over burgerschap gesproken, maar niet zozeer. En met name over de rol van burgerschap die het kan betekenen in die maatschappelijke vraagstukken. We hebben daarom dan ook gezegd, in het kader van toekomstmakers, zo heet ons strategisch meerjarenplan, en die onzekere toekomst, moeten wij studenten meer mee gaan geven dan alleen het beroepsvak of alleen maar kennis. We moeten ze echt iets gaan meegeven. En wat is dan dat iets? Wij hebben dat benoemd tot beelddoen. Dus we hebben echt een taak om ze te helpen daarin. En om ze een moreel kompas mee te geven. En ik weet, dat klinkt echt heel erg mooi, maar dat is echt in de praktijk waar jij aan refereerde moeilijk gedaan. Want hoe geef je moreel kompas mee zonder moreel of moraal ridder te zijn? Of om te normeren, zeg maar, van wat wij vinden wat studenten moeten? Ja, en in die fase bevinden wij ons nu. We hebben het daar echt wel over. Want dat we dat moeten gaan doen en dat burgerschap daar een hele belangrijke rol in speelt, dat staat buiten kijf. En het ministerie onderschrijft dat ook. Het is een belangrijke plek in de kwaliteitsagenda. Met de verenigingsafspraken. Maar wij gaan daar niet op wachten. We zijn aan de slag. En we zijn er nog lang niet. Maar dat het prioriteit heeft en dat het bij iedereen nu leeft, dat is volgens mij al echt wel heel opvallend. Vergeleken met een aantal jaren terug.
Ik denk dat veel mensen dat beeld wel herkennen. De maatschappelijke trend, ik denk dat de polarisering inderdaad in corona, het zal een paar keer naar voren komen en zal daar vast een rol in hebben gespeeld. Nu ben ik nog wel benieuwd, als je dan kijkt, soms als iets prioriteit krijgt, betekent dat ook dat het juist heel erg snel dicht gereguleerd kan worden. Overheid heeft natuurlijk nu inderdaad hier zijn zinnen opgezet. Dit is belangrijk, dat is aan de ene kant heel prettig. Aan de andere kant geeft dat ook nu een herijking. Daar is, naar wat ik heb begrepen, ook wel wat discussie over. Robert, als ik jou mag vragen, ben je bang dat het vak burgerschap misschien ook juist door die hoge prioritering op de politieke, in het politieke spectrum, misschien juist ook wat van de vrijheid verliest die je er nu in hebt?
Die angst deel ik niet. Ik moet ook zeggen, als je kijkt naar de vrijheid, bij ons op Deltion organiseren we ieder jaar voor de docenten burgerschap masterclasses. En wat voor mij echt een eye-opener was, iedere masterclass, of ieder jaar beginnen we de masterclass met de vraag van: wat is burgerschap voor jou? En als je ziet, alleen al op Deltion, hoe zo'n gigantisch verschil dat voor al die verschillende docenten is, waarbij één persoon het soms 1 uur of 2 uur in de week geeft, een ander geeft het zijn volledige aanstelling, dan zou ik juist heel blij zijn met iets meer duidelijkheid van wat het vak is.
Iets meer richting.
Ja.
Mag ik aanvullen?
Ja, zeker.
Dus uit het KBA-rapport bleek dat het te vrijblijvend is en te persoonsafhankelijk en dat het alle kanten uit kon gaan.
Ja.
En dat het nu wat meer gekaderd wordt. En dat er meer een bodem, een goede bodem gelegd gaat worden. Waar je die taakverantwoordelijkheid met z'n allen kunt pakken. En dat het voor, zeker als het gaat over gelijke kansenonderwijs, dat het niet zeg maar docent afhankelijk is waar een student, wat een student aan onderwijs krijgt. Hè, dat er nu veel meer wordt. Het dwingt je tot samenwerking. Het dwingt je tot afstemming. En dat, het wordt niet helemaal dichtgetimmerd. Want daarbinnen kan je nog altijd een beroepsgerichte context aanbieden. Je kan nog altijd je keuzes maken. Maar de bodem, hè, voor een goede taart heb je een goede bodem nodig. En dan kun je die versieringen en hè, dan kun je altijd nog wat aanvullen en je eigen sausje eroverheen leggen. Ik denk dat die bodem heel belangrijk is. Die harmonisatie, dat er die wel moet zijn. En dat je van daaruit kunt aanvullen, aanpassen. Ik ben er ook niet zo bang voor.
Ja, en wat ook mooi is in dat kader is de aandacht voor de professionalisering van die docenten. Dus het is niet alleen gericht op de inhoud van het vak, of de eisen, of de examinering. Maar er is ook aandacht voor de professionalisering van de burgerschapsdocenten. Ik heb dat nog nooit eerder meegemaakt, specifiek voor burgerschap. En ik ben er eigenlijk heel erg blij mee.
Ja, dat we nu een dat per instelling een bekwaamheidsprofiel gebouwd moet gaan worden. Ja. Hè, dat we dat in ieder geval zelf als instelling zelf kunnen gaan maken. Het ministerie die is van voornemens ook om er eentje misschien te gaan opleggen. Ik denk dat moeten we met z'n allen wel voor zijn.
Ja,
dus dat we in ieder geval die verenigingsafspraak te harte nemen. En die verantwoordelijkheid pakken. En dat je een eigen bekwaamheidsprofiel gaat bouwen. En gaat samenwerken met leraren. Opleidingen.
Ja.
En dat je van daaruit zelf nog kunt gaan professionaliseren.
Ja.
Intern of externe partijen gaat inhuren. Binnen Curio willen wij komen tot docentontwikkelteams. Nu nog vanuit de huidige dimensies. Hè, dat de sectoren per dimensie docenten aanleveren om zich daarin expert te maken. Hè, maar dat je in ieder geval wel een leermiddelen, een leeractiviteit magazijn gaat bouwen. Van waaruit ook beginnende docenten gebruik kunnen maken. Hè, we willen ook komen tot experts, burgerschap per locatie. Dus voorheen waren het allemaal eilandjes. Hè? Een docent burgerschap kon zijn eigen dingetje doen, zijn eigen stokpaardje. En als het maar goed in de oer stond, dan was het prima. En de inspectie die gaat nu op anders letten en gaat er anders gaan beoordelen. En dat dwingt ons wel, hè, de kaders dwingen ons wel om met z'n allen heel professioneel bezig te zijn met een belangrijk onderwijsonderdeel.
Ja.
Hè, dus die socialisatie, zoals het dan bij Bistouw, een van de drie slag, dat daar ook echt professioneel aandacht aan gegeven wordt.
Ja. Ja. We hebben een aantal docenten geïnterviewd voor deze podcast. We gaan nu even naar een fragment luisteren. En dan gaan zij ook even vertellen of het prioriteit heeft.
Ik werk niet met de methode. Wij werken met readers. We gaan wel met de methode werken volgend jaar. Dus dat gaan we wel doen. Maar dit zijn dus de lessen. Dus in het eerste jaar hebben ze dus gewoon het hele jaar door les. Elke week. Maar in het tweede, en als niveau 4 is ook in het derde leerjaar, dan hebben we ook projecten en burgerschap is er altijd in verweven.
Maar krijg je wel mee als collega wat hier gedaan wordt aan het burgerschapsonderwijs? Hoe zit dat ontwikkeld?
Ja, zoals ik, Michael met de groepjes wel, hè, gewoon ervaren zie je wel dat ze echt in beweging worden gezet tijdens die lessen. Dus exact waar ze dan mee bezig zijn, want de inhoud, daar ben je niet van op de hoogte, maar je ziet wel dat er iets gebeurt.
Nou, zeker, de motivatie van de individuele docenten speelt zeker een rol. Hoe houden jullie het team betrokken bij wat er op het gebied van burgerschapsonderwijs gebeurt?
Nou, dat voornamelijk dus in de projecten buiten de lessen om. Mm-hmm. We hebben elke periode sluiten we af met een projectweek. En de projectweek, elke projectweek heeft een bepaald thema. Mm-hmm. En dan kijken we of we het zo in kunnen passen. En die projectweken worden gegeven door alle docenten.
een fragment waar docenten van Curio hun, hun mening gaven over de prioritering van burgerschap. Ik hoorde zelf veel, het ging veel over prioritering, denk ik ook binnen het onderwijsteam. Nu nemen wij een aantal van deze afleveringen op en dat gesprek komt vaker terug. Waarbij soms ook wordt gezegd dat het binnen het team toch een beetje, nou ja, daar is nog, iemand moet dit maar gaan doen. Die houding wordt er een beetje aangegeven. Ik zie een aantal mensen knikken, Hafa, als ik jou mag vragen, herken jij dat beeld?
Ja, dat was zo, maar dat begint echt in een rap tempo te veranderen. Het was vooral zo, dat is volgens mij voor iedereen wel herkenbaar, een rekendocent die een paar uurtjes over had, dan was het van, joh, geef jij even een paar burgerschapslessen. En die deed dat dan erbij. Maar dat is sinds voor Lent is dan afgelopen jaar, echt wel een jaar, niet meer het geval. Met die toenemende aandacht voor burgerschap wordt er echt wel wat meer bewustere keuze in gemaakt. Het lastige is, welke docenten moet je dan hebben? Hè? Dus er is geen opleiding burgerschapsdocent mbo. Dat bestaat niet. Dus wat het meest dichtbij komt is maatschappijleerdocenten die dan dit eventueel zouden kunnen doen. En daar moet je geluk mee hebben in deze tijd met enorme tekorten. Dus dan moet je eigenlijk maar het beste van zien te maken door docenten aantrekken die het vak burgerschap willen geven, in plaats van, joh, je hebt wat over, dus jij gaat het doen. En die draai zie ik wel, die is wel gemaakt binnen Lentes. En ik zie eigenlijk bij meerdere collega's scholen dat ook wel steeds vaker gebeurt. Niet altijd, want soms is het gewoon zoals het is. Maar ik zie daar wel echt zeker wel een verandering in. Ja.
Volgens mij, Robert, wil je hier wel op reageren?
Kijk, ik kan niet zeggen hoe het voor een andere school is. Ik weet bij ons dat wij hebben een visie op burgerschap ontwikkeld. Het is een lang traject geweest waarbij we echt alle geledingen in de school ook betrokken hebben. Waaronder managers, adviseurs, vooral docenten. En het heeft lang geduurd dat het uiteindelijk is aangenomen. En we zien dat dat wel voor wat meer uniformiteit zorgt. Ook al hebben we nog steeds colleges die graag hun eigen gezicht ook willen kunnen laten zien. En ik heb het net ook al genoemd. Eigenlijk out of the blue hebben wij besloten van, we gaan een flexpool voor burgerschapsdocenten in het leven roepen. Nou, dat was niet een enorme grote aanstelling. Daar hebben we ongeveer 1,6 FTE mensen voor aangenomen. Twee docenten maatschappij die met een minor burgerschap. En wat we hebben gezien is dat heel veel teams die toch wat handelingsverlegen zijn, hebben gezegd, wij willen wel zo'n expert in ons team om dat vak burgerschap ook al iets naar een hoger niveau te tillen. En dat zullen ook de mensen zijn die visie die we ontwikkeld hebben op die manier proberen uit te dragen. Alleen, dat betekent niet dat het meteen voor onze hele school overal op die manier hetzelfde wordt geregeld. Want we merken dus ook dat er nog steeds colleges zijn die denken van, we gaan het integreren met Nederlands of met een ander vak, waarbij het ook weer heel moeilijk is om die inhoudelijke kwaliteit van het vak te kunnen waarborgen. En wie gaat het geven dan ook? Is dat docent Nederlands of is dat de docent Nederlands samen met de docent burgerschap? Nou, dat zijn allemaal wel spannende en interessante dingen die er bij ons gebeuren.
Nog veel verschillende smaken dus ook.
Ja.
En Annette, op Curio allemaal hele enthousiaste burgerschapsdocenten, of zit er soms toch nog een rekendocent met 2 uur over tussen?
Ik ben nu aan het inventariseren voor heel Curio, ten behoeve van de kwaliteitsagenda, om in ieder geval een nulmeting te maken. En dan kom je uit schedule, dus ons roosterprogramma. Het blijkt dat er meer dan 20 afkortingen zijn. Dus elk team mag zijn eigen afkorting gebruiken voor het rooster. En soms dan nog gekoppeld aan SLB en anders gekoppeld aan loopbaan. Ja. En daar komen 400 afkortingen van docenten namelijk, komen dan nu al uit zo'n nulmeting. En dan moet het nog gekoppeld worden aan, vanuit welke bevoegdheid geven docenten dat dan? Is het dan een rekendocent of een docent omgangskunde? En hoeveel FTE binnen hun aanstelling verzorgen zij burgerschap? Toen ik een jaar geleden de kenniskring startte, heb ik aan een sector gevraagd van, ik wil heel graag 2 contactpersonen met minimaal 0,5 burgerschap FTE. Ja, er kwam uit dat lijstje kwam maar één persoon uit. En een heel lang lijstje met inderdaad die versnippering randuurtjes. En daaruit blijkt wel. Ik heb nog geen zicht op of het inderdaad hoe divers het allemaal is. Maar ja, daar kun je gewoon wel een vergif op innemen dat het wel heel divers zal zijn. En dat je, ja, dan kan je. Je kunt heel veel willen. Maar als een team mag bepalen wie burgerschap geeft en hoeveel ruimte dan daarvoor beschikbaar is binnen een lessentabel. En ja, dan zul je eerst daar een cultuuromslag in moeten maken. Hè, en zo'n kaders moeten stellen. Wil je ervoor zorgen dat er inderdaad, hè, wat jij zegt, Robert, dat je expert burgerschaps hebt, docenten hebt, hè, die dan ingehuurd kunnen worden, zo'n flexpool. Dat is een heel goed idee. Maar ja, hoe sluit je dan aan bij de beroepscontext? He, dat is dan weer een tweede vraag.
Mag ik daar wat op aanvullen, Annette? Want we hebben bijvoorbeeld ook op Valentijnsdag een Liefde voor je vakdag voor eigenlijk al het generieke onderwijs georganiseerd. En het is heel vaak niet eens onwil bij mensen van ik wil me scholen voor het vak burgerschap. Maar wat je ziet is, we hadden Bram Eijthoff voor burgerschap. We hadden Özkan Akyol voor de docenten Nederlands. En dan zie je dat er bij Bram komen er 8 docenten omdat hun hoofdaanstelling Nederlands is. En ze willen dus wel, maar ja, op het moment dat het puntje bij paaltje komt, dan kiezen ze toch voor een hoofdaanstelling voor Nederlands. En dat betekent dus ook dat het heel moeilijk is om, ook al heb je wel die betrokkenheid, om nou ja, je toch te professionaliseren, op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen. En dat is ook een uitdaging, vind ik.
Ja, dat klopt.
En wat bij ons hoop gaf, was dat die flexpool die we open hebben gezet, daar hebben 53 mensen op gesolliciteerd. Nou ja, na schifting hielden we eigenlijk 24 hele geschikte kandidaten over. Waarbij we, nou ja, enorme luxe voelden van wie gaan we ervoor aannemen.
Ja, en dan kun je ook, zeg maar, qua professionalisering de diepte in, ja, hè, en de breedte in. En dan kun je echt aan de slag met je vak. Qua vakmatig, maar ook qua vorming, pedagogisch, didactisch, behoeft dat toch specifieke competenties. Hè, dus inderdaad die schurende, controversiële onderwerpen. Ja, dat vergt iets van een docent. En dan kan je niet zeggen van maakt niet uit wie dat dan verzorgt. Mm-hmm. Hè, want daarmee kun je de plank ook enorm misslaan. En dat is jammer.
Dat is hier een beetje ook twee, als we even het onderwerp prioritering van burgerschap. Ik zie een beetje twee routes hier. Want aan de ene kant, door het feit dat het hoog op de prioriteitenlijst komt in de samenleving, krijg je misschien ook meer dit soort initiatieven als die pools en daardoor meer docenten. Maar ook juist door het feit dat er steeds meer mensen ook intrinsiek die motivatie hebben en er steeds meer burgerschapsdocenten rondlopen die dit ook verkondigen, krijgt het misschien ook meer prioritering. Is het ook, denk je, een beetje van beide? Heb je een beetje beide nodig? Een bovenaf en een onderaf?
Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Kijk, Annette, jij benoemde net, docenten moeten controversiële onderwerpen kunnen bespreken. Kijk, uiteindelijk is een docent ook gewoon een mens. Dus die neemt wat met zich mee. En die mens die heeft, dus waar ik het net over had, ook in zijn of haar persoonlijk leven ook te maken met alle maatschappelijke vraagstukken die op hem of haar afkomen. We hebben het er vaker met elkaar over. En dan is burgerschap het vak waar je dat soort onderwerpen kan bespreken. In de beroepsvakken komt het steeds meer terug. De energietransitie of allerlei andere, noem het maar, die begrippen waar we duurzaamheidsonderwerpen die ook in het beroepsvak terugkomen. En dus een relatie hebben met burgerschap in het grote context. Dus het is actueler dan ooit eigenlijk, het vak burgerschap. En wat dus van bovenaf, maar ook dus van onderaf, zoals jij dat benoemt. Ja, tegelijkertijd moet ik nog even benoemen dat zoveel mensen het leuk vinden om te doen, is niet gelijk, betekent niet dat ze ook geschikt zijn om het te doen. Ja. Ik denk dat van alle vakken het geven van burgerschap echt het moeilijkst is. Omdat je jezelf niet kan loskoppelen. Het gaat niet over je professionele identiteit, maar ook om wie je bent. Ja, hoe ga je dat als docent doen? Dus het vraagt wel echt iets van iemand, behalve dat ze heel erg maatschappelijk betrokken zijn, het leuk vinden om over actualiteit te praten.
Enthousiasme voor het vak is niet genoeg om het vak ook te kunnen geven.
Absoluut niet genoeg, nee. Ja.
Nou, er is nu een onderzoek gaande, toch, om te kijken van wat is nou de scholings- en ontwikkelingsbehoefte voor docentenburgerschap, omdat men wil komen tot een landelijke leer leergang burgerschap. Dus de leraaropleidingen gaan gezamenlijk een leergang ontwikkelen. Die per 1 januari van start moet gaan. Gratis voor alle docenten burgerschap tenminste. Om die handelingsverlegenheid te tackelen. Van hoe ga je er dan mee om? En wat hun zeg maar tekorten zijn in hun kennis. Die ze ook nodig hebben. Met name heb ik begrepen van iemand van de leraaropleiding. Zei van, echt, men heeft behoefte aan meer politiek-juridische achtergrondinformatie. Om het te kunnen aanvliegen. Op een aantal onderwerpen is men handelingsverlegen. En gaat men de onderwerpen ook mijden. Liever niet behandelen dan het slecht behandelen. Dus daar, die leergang gaat daarop gericht worden. En dat is denk ik al de prioritering van bovenaf. Hè? Wat je zegt van, er is wel vraag om die eenduidige kaders van wat heb je dan nodig aan competenties om goed burgerschapsonderwijs te kunnen verzorgen. En we zijn nu aan het zoeken. Want wat is dan wat zijn dan die competenties? En vervolgens zou je daar een aanstellings- en scholingsbeleid op kunnen gaan ontwikkelen.
Ja. Maar wel, wat ik hier wel uit hoor is, iemand moet wel een beetje verstand hebben van wat hij gaat doen om dit te gaan. Je kunt niet zomaar iemand vanuit een leslokaal plukken en zeggen, hier heb je een klas, ga maar burgerschap geven. Ofwel, Robert?
Nou, dat ligt er denk ik ook aan wat je nou bepaalt. Wat is de inhoud van het vak? Op het moment dat je veel meer op kennis gaat zitten, dan is het een heel ander vak als wanneer je gaat zeggen van, ja, mensen moeten bepaalde vaardigheden hebben. En ik denk dat dat ook wel bepaalt van, wie heb je nodig voor het vak? En daarom ben ik ook wel heel erg benieuwd wat er straks op 1 juni aan de minister gepresenteerd gaat worden voor de toekomstige plannen voor ons vak. Dus maar, ik denk dat het heel erg afhankelijk is van de inhoud van het vak wie je nodig hebt.
Het is ook verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur moet er ook voor zorgen dat diegene die de verantwoordelijkheid gaat, die lessen gaat geven, daarvoor gekwalificeerd is. Omdat het ook gaat om de veiligheid en het welzijn van die docenten. Daar moet het bestuur ook oog voor hebben. Kijk, om het even te concretiseren. Wij bieden groene opleidingen aan bij Lentis. Gamay is met de teeltjongens en de landbouwmedewerkers in Middelharnis en in Westland de CO2-uitstootproblematiek bespreken. Daar gaat het echt hard aan toe. Je kunt dus niet zomaar, ook als bestuur niet, of als MT, willekeurig burgerschap kunnen laten geven. Omdat daar echt wel, soms, nou ja, noem dat, hele lastige situaties besproken worden. Wat mensen echt raakt. Dus ja, de overheid moet er ook wat aan doen. Maar het bestuur is ook verantwoordelijk om te zorgen voor zijn of haar personeel. En dus ook te kijken wie wat waar schikt en wat kan.
Ja. Ik denk dat dat ook wel iets is wat... Als je weet aan het begin van deze podcast, nou, de prioriteit stijgt. Het staat steeds hoog op de prioriteitenlijst. Ik neem aan dat dit ook een van die punten is waar steeds vaker naar gekeken wordt.
Ja.
Wij hebben een aantal studenten, ook weer van Curio, ook gevraagd hoe zij kijken naar burgerschap. Dus daar gaan we ook nog heel even naar luisteren.
Kun jij omschrijven wat burgerschap is voor jou?
Ons leren over wat de maatschappij op dit moment is en hoe wij nu en in de toekomst daar een rol in kunnen spelen.
Ik vind het ook wel belangrijk, burgerschap wel.
Waarom? Inderdaad.
Ja, dan weet je bijvoorbeeld met stemmen en zo. Ik had eerst echt geen idee hoe het zou werken. En nou weet ik wel dat het echt best wel lastig is om te weten wat nou precies goed bij je past en dat soort dingen.
Eigenlijk vaak wat de partijen voor kunnen staan. En dat jij zelf de keuze moet maken of je wel of niet stemt. En überhaupt aan welke kant je gaat stemmen ongeveer. Plus het gaat je ook leren hoe bijvoorbeeld als je in contact komt met de politie. Of wanneer jij, ik ben heel eventjes de naam kwijt, de rechtszaal heen gaat.
Ja.
Wat er dan ongeveer verwacht kan worden.
Wat zou er anders kunnen? Ik bedoel, spreek eens vrij uit.
Meer discussiëren.
Ja, meer een beetje debat voeren of zo. Wat vind jij hiervan?
Meer interactief.
Ja. Ja, alleen niet per se een debat dat je hebt voor kunnen bereiden. Echt puur op wat er dan in de klas wordt gezegd over een onderwerp.
Eigenlijk vooruit praktijk moet bestaan. Ik denk dat je daar het meest van opsteekt. Zeker met het vak, denk ik.
En ook aangezien het bijna alleen maar algemene kennis is.
Meer dingen bespreken die nou meer actueel is. Want dingen uit het boek, die zijn soms al 3 jaar oud. Dus dat is ook van 3 jaar geleden. Maar als je nou dingen bespreekt die nu er zijn, dan is dat wel beter, vind ik.
Je luistert naar de podcast Hoezo Burgerschap.
Ze hebben behoefte aan meningen uitwisselen. Hè, en hun kant van en hun visie op de werkelijkheid. In ieder geval te ventileren en te kijken en hoe ze staan ten opzichte van anderen. Maar ik had het net over de competenties, hè, de specifieke competenties van de docent burgerschap. Dat heel goed, zeg maar, begeleiden dat mensen aan bod komen. Dat de verschillende werkelijkheden aan bod komen. De verschillende invalshoeken aan bod komen. Dat behoeft specifieke competenties van docenten burgerschap. Omdat je dat... anders is het te vrijblijvend. En dan is het misschien de actualiteit afhankelijk. Of student afhankelijk. Het is de kunst om dat op een wat hoger plan te kunnen tillen. Hè, zodat ze daar, zeg maar, wat wendbare kennis en vaardigheden door meekrijgen. Anders is het praten om te praten. En heb je een leuke les gehad. En heb je een beetje gediscussieerd. Maar dan ben je niet echt een dialoog aangegaan. En dat vind ik, dat we dat in onze professionalisering, hè, dat we, Ava ook zegt van, hey, een docent moet daar geëpiqueerd zijn, die moet daartoe toegerust zijn. Hè, die moet zijn, vanuit handreikingen, hè, moet je daar een goede draai aan kunnen geven, dat het een meerwaarde heeft, dat het betekenisvol onderwijs wordt. En dat is wat we onze leerlingen, onze studenten ook mee willen geven.
Nou, ik vind het zo interessant ook, aanhakend op wat je zegt, is dat die studenten eigenlijk heel duidelijk aangeven dat het discussiëren en het debatteren, dat iets is wat ze heel erg graag terugzien in het vak burgerschap, naast politiek het stemmen. Terwijl je eigenlijk zou zeggen, ik kan overal met iemand in discussie gaan. Ik kan het ook in de kantine doen. Ik kan het ook buitenschool op het schoolplein doen. Dat maakt niet zo heel veel uit. En dan ben ik toch wel benieuwd van nou Robert, om jou die vraag te stellen. Waarom moet dat in het vak burgerschap? Waarom denk je dat die studenten zich prettiger voelen om dat te doen in een les burgerschap?
Ik wil de eerste antwoord geven. Vind jij ook dat ze moeten discussiëren?
Nou, dat mag je ook beantwoorden.
Ik vind het heel waardevol als ze zich veilig voelen, hun mening durven te geven. Alleen ik zie daar toch echt wel voor het vak burgerschap een stap voor. Waarbij ik denk van, ik wil graag eerst dat we de kennis behandelen. Dat je snapt waar je het over hebt. En dat je het misschien afsluit met een discussie, maar wel op basis van kennis. En ik zie dus niet mijn lessen burgerschap als voortdurende discussies. Ik moet wel zeggen, vandaag gaf ik aan mijn studenten meubel- en houtles. En we hadden het over stemrecht. En dan krijg je een vraag van, mogen mensen in de gevangenis ook stemmen? Is dat in Nederland alleen zo? Of is dat ook? En dan ontstaat er wel een interessant gesprek, maar op basis van kennis die ze graag willen hebben. En dat vind ik waardevoller dan iedere les een discussie. Ik zou het heel waardevol vinden als we het vak serieus nemen en ook zeggen van, dit is de inhoudelijke kennis die ze moeten beheersen. En op basis daarvan kijken we van, hoe gaan we ermee verder? Wordt het een discussie? Wordt het een portfolio of wat dan ook? Maar,
maar burgerschap is geen debatclub.
Ook, maar niet als doel.
Niet als doel.
Ik denk de studenten hebben het vaak over discussiëren, maar volgens mij bedoelen ze ook met name praten met elkaar. Of dat nou in de vorm van discussie is, of in de vorm van een dialoog, of in een vorm van stellingen innemen, et cetera. Ik heb zelf jarenlang het vak maatschappijleer gegeven, zowel in het VO als in het MBO. En studenten denken in dat discussiëren, maar als het gaat bijvoorbeeld over woningtekort, praten. Of praten over schuldproblematiek, of over verslaving. Dat vinden ze heel erg leuk. Dus ik denk dat zij dat allemaal scharen onder discussiëren. Maar dat ze eigenlijk vooral bedoelen met elkaar in gesprek gaan over zaken waar je misschien wel eens met elkaar over verschilt qua mening. En als je dan zo kijkt naar alle vakken wat ze op school krijgen, dat is logisch dat ze dat bij burgerschap vinden. Omdat daar die onderwerpen behandeld worden. Al dan niet vanuit een methode of een reader. Maar daar gaat het wel over die thema's. En dat is altijd voor een docent maatschappij of burgerschap heel erg zoeken. Want ze moeten gewoon voldoen aan de eisen die worden gesteld. Uiteindelijk moet het afgetekend worden. Dus altijd zoeken tussen een balans van, ga ik snel door met de stof of ga ik in op de actualiteit? Hoeveel ruimte geef ik aan om erover te praten? Of wanneer geef ik ze de kennis mee, zodat ze erover kunnen praten? Ja, ik ga het toch nog een keer zeggen. Ik denk van alle vakken is dit echt wel het meest lastige. Maar terugkomend, dus ik denk dat studenten daarom zeggen, joh, ik wil meer discussiëren en meer praten en meer met elkaar in gesprek gaan daarover. Want let wel, dat doen ze wel, hè? Heel veel via hun telefoon. Kennelijk hebben ze toch nog de behoefte om dat ook fysiek met klasgenoten of met een docent te doen.
Dat blijkt inderdaad. Ja, ja, want nogmaals, ik vind het interessant om te horen, omdat ook in de polariserende samenleving, waar discussies juist, tenminste maken wij mee, juist steeds openlijker worden gevoerd. Zij eigenlijk hier zeggen van dat gesprek willen we misschien juist ook in die besloten omgeving die een klaslokaal ook is.
Ja, ja.
Ja, omdat in een klaslokaal de werelden bij elkaar komen. He, dus ze komen uit verschillende bubbels. En de bedoeling is bij maatschappijleer of bij burgerschap dat je aan perspectiefwisseling doet. Dus dat men ook in aanraking komt met die andere kant. He, die andere hoed die je op kunt zetten. En dan is het de kunst van een professional om iemand niet vanuit zijn eigen perspectief te laten praten, maar praat eens een keer vanuit een ander perspectief. Nemen ze die positie in. En hoe kijk je er dan tegenaan?
Het is als het ware mini-maatschappij in de klas.
Ja, dus die. Ja. Ik ben zelf een adept van Hannah Arendt, dat de school de tussenruimte is. Hè? Dus dat de oefenplaats van de samenleving. Hè? Dat je die mini-maatschappij, hè, waarin ze in een veilige setting met elkaar in gesprek kunnen gaan vanuit die kennisbasis. En dan die continue wisselwerking tussen kennisvaardigheden. Ja, dat elkaar zeg maar complementair is aan elkaar en dat je van daaruit zeg maar verder komt en dat ze totdat je kunt komen tot betekenisvol onderwijs en dat je daar als docent zeg maar de lead neemt of in ieder geval de zaken bewaakt en dat mensen dat ze allemaal aan bod komen, hè, maar wel dat je aan die opdracht voldoet, hè, die in 2017 toegevoegd is aan die vier dimensies, hè, dat je komt tot kritische denkvaardigheden, hè, dat ze die met de juiste bronnen overweg kunnen, hè, dat ze aan perspectiefwisseling doen. Dat is onze onderliggende opdracht. En dan maakt het niet uit wat er nou nu in de actualiteit komt of welke crisis er nu is. Maar je hebt wel als docent burgerschap wel die handvatten nodig om daar professioneel mee aan de slag te kunnen gaan. En dat een student na een uur of hoe lang het ook duurt, zeg maar zo'n setting uitgaat. Zo, want ik heb iets meegekregen. Of oh, nou, hey, je kunt er ook zo tegenaan kijken.
En dan komen we weer terug eigenlijk bij inderdaad toch een profiel voor de burgerschapsdocent. Nu moet ik langzaamaan gaan afronden, want anders dan blijven we doorpraten. Dus ik wil jullie graag nog een laatste vraag alle drie stellen. We hebben het over prioritering. Volgens mij zijn we tot de conclusie gekomen dat het gelukkig voor het vak burgerschap steeds meer hoog op de prioriteitenlijst staat. En dan, kijk, hoog op de prioriteitenlijst betekent niet meteen dat morgen het veranderd is. Dus Hava, ik ga jou de vraag als eerste stellen.
Alweer?
ja, maar dat ziet de luisteraar niet. Jij zit tegenover mij. Wat nu het hoog op de prioriteitenlijst staat, wat gaat er, moet er het eerste veranderen in het vakburgerschap? Wat moet er in ieder geval in juni aan de minister gepresenteerd worden in de herijking?
Nou ja, ja, dat is misschien een beetje een saai antwoord. Maar ik vind wat nu ligt als plan, kan ik meeleven.
En dan moet je wel iets concreter zijn.
Ja, nou ja, dat met name die professionalisering van die docent. Ik ben zelf heel erg blij dat daar nu echt aandacht voor is. Dus dat moet er echt zeer zeker in blijven. Ik kan me ook goed vinden in de nieuwe dimensies. Maar volgens mij mogen ze geen dimensies meer
thema's.
Noemen. Thema's. Ja, ja. Dus nou, daar ben ik ook op zich. Daar kan ik ook goed meeleven. De visie en de missie wat opgesteld moet dient te worden. Specifiek nog ten opzichte van burgerschap, ook prima. Dus ik denk dat die gewoon goed is zoals die er nu ligt, eerlijk gezegd.
Hij is goed zoals hij ligt, Robert.
Ja. Ik sluit me aan bij die professionalisering wat jij zegt. En daar ben ik heel erg benieuwd bij van, nou ja, hoe zit het met de vrijblijvendheid? Wat kun je daar toch enigszins verplichtend in doen? En hoe zorg je ervoor dat de kwaliteit van de docent daarmee omhoog gaat? Waarbij ik ook nog wel benieuwd ben, hoe gaan de hbo's dat aanbieden? Welk beeld hebben zij van het lesgeven in het mbo?
Dat is, moet nog blijken. En aan jou als laatste dezelfde vraag net.
Die professionalisering, dat komt wel in orde. Ik denk dat die leraaropleidingen die zo'n leergang gaan ontwikkelen, die gaan daar wel goed aan sleutelen dat dat op orde komt. Hè? Want er wordt nu zeg maar input gevraagd van wat is dan de scholings- en ontwikkelingsbehoefte. Hè? Daar wordt echt wel serieus naar geluisterd. Hè? Want in die thema's komt de politiek-juridische dimensie heel erg sterk naar voren. En wat minder de sociaal-maatschappelijke en economisch en vitaal. Ja, dat vindt men niet bij burgerschap horen. Dus hoe dat zich dat vertaalt naar in een curriculum, in methodes, dat moeten we nog bezien. Of het goed te vertalen valt. Professionalisering, dat komt wel op orde. Maar waar ik mijn heil in zie, is in die PCA-cyclus. Die afspraak dat het echt goed in teamplannen komt. Dat die kwaliteit ook echt goed geborgd wordt. Nu kijkt de inspectie alleen naar de oer. Staat er iets in de oer en voldoen je aan de inspanningsverplichting. En er wordt verder niet meer naar de inhoud gekeken. En dat maakt dat men heel vrijblijvend aan de slag kan blijven gaan. Maar komt het echt helemaal goed in een PCA-cyclus, dan moet je er als binnen een organisatie aan blijven werken. Ja. En dan is het een lange termijn cyclus ga je dan krijgen. Hè? Tot nu toe hebben we wel continu gewerkt met korte termijn cyclus. En inspectieproeven en dan ook afvinken. Daar kwam je dan mee weg. En nu dat een van die verenigingsafspraken is, het moet echt goed in de PCA-cyclus. En daar komt ook toezicht op vanuit de inspectie. Ik denk van, dan komt het wel binnen nu en 5 jaar wel op orde.
Binnen nu en 5 jaar komt het wel op orde. Die stichtelijke woorden wil ik het graag mee afronden. Ik dank jullie hartelijk. Hafa Adal van Lentis, Robert Schutter van Deltion en Annette Verheijen van Curio. Dank voor dit gesprek. En we praten vast snel een keer door over dit thema. Wil je meer weten over burgerschap in het mbo? Kijk dan op www.expertise.burgerschap.nl. Deze podcast is tot stand gekomen in samenwerking met studenten en docenten van EOC Midden-Nederland Mid College.